Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 147, het zesde vers. Een belijdenis. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hem vrezen, die zijn hulp verbeiden, verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde vers uit Psalm 147. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen die de Heere zich verzamelt, doen we belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en willen aansluitend zingen het zevende vers uit Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En we mogen elkaar ook aansporen. Wacht op de Heere, God vrucht de schaar, houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Het zevende vers uit Psalm 27, in aansluiting aan onze geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken dan met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen allereerst een aantal geboden vanuit het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 15. En dan van de versen 37 tot en met 41. En vervolgens lezen we uit het Evangelie zoals Lucas ons dat beschrijft, hoofdstuk 8, de versen 43 tot en met 48. Allereerst Numeri 15. Vers 37 tot en met 41. En daar lezen we Gods woord als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken van hun klederen bij hun geslachten. En op de snoertjes, op de hoek, zullen zij een hemelsblauwe draad zetten. En hij zal uw lieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden van de Heere gedenkt en die doet. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen dat gij zijt nahoererende, opdat gij gedenkt en doet al mijn geboden en uw God heilig zijt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. En dan lezen we Gods woord verder in het Nieuwe Testament in Lucas 8 vanaf vers 43. En daar lezen we Gods woord als volgt. En een vrouw die 12 jaar lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en door niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom van zijn kleed aan. En terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle miszaakte, zei Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende. En voor hem neervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zei tot haar: dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen de God van het woord ook zoeken in ons gebed, biddend om zijn onmisbare zegen en de werking van Gods geest in de bediening van het evangelie. Laten we bidden. Heren, wij verenigen ons in het gezamenlijke gebed en we komen voor uw heilig aangezicht. Uw heilig aangezicht. Doordring ons daarvan en geef ons daar ook besef van dat als wij tot u spreken, wij spreken tot de heilige God die in een ontoegankelijk licht woont, die geen gemeenschap kan hebben met de zonde, die de zonde haat en die de zonde ook straft. Uw heilig aangezicht, waar de psalmen ook van zingen dat het uw vriendelijk aangezicht is, in gunst tot ons gewend. Dat u ons aan wil zien, niet in wie wij zijn, maar in wie uw Zoon is. Die u gezonden hebt en die gekomen is en die onze krankheden op zich genomen heeft en de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, omdat u hem geslagen hebt, omdat u hem verbrijzeld hebt en hij die weg volkomen is gegaan, wilt u zondaren om zijnentwil in gunst aanzien. Wij doen een beroep op zijn volbrachte werk, Heere, dat u ons om Christus wil deze middag aanziet. U, die uw Zoon gezonden hebt, die in alles ons gelijk geworden is, behalve onze kwaal, onze zonde. En wij bidden u, Heer Jezus, als we mogen belijden dat u in het gewaad van de schrift tot ons komt, dan bent u zojuist in het midden van ons gekomen. Want we hebben uw woord gelezen. En we hebben daarin uw stem gehoord. Ja, ook wat u toen en daar letterlijk hebt gezegd, die woorden zijn herhaald vandaag. En we hebben ze gehoord en we mogen daarna gaan luisteren en wij bidden u. Wilt u dat woord ook zo tot ons laten spreken deze middag, dat we erdoor geraakt worden in de kern van ons bestaan, in ons hart. En dan bidden we of u met dat woord en met uw geest zo wil werken, dat het tot ons eeuwig behoud zal zijn. En dan zijn wij allemaal verschillende mensen. Verschillende achtergronden, verschillende levensgeschiedenis, verschillende leeftijden, verschillende karakters. Heren, dat hoeven we u niet allemaal te vertellen, want u weet wie we zijn. Maar het betekent toch tegelijkertijd dat die ene preek die deze middag gehouden gaat worden, zoveel verschillende mensenoren bereikt. Wilt u er dan zo mee werken dat u het op een ieder van ons, hoe verschillend we ook zijn, van toepassing brengt? Als we ontdekt moeten worden aan dingen die we nog niet weten, wilt u dat licht dan deze middag aandoen en dat we het gaan zien? Als we overtuigd moeten worden van bepaalde zaken in ons leven, wil dat werk Heilige Geest dan vanmiddag doen? Als we moeten horen van Christus, al kennen we misschien zijn naam en al hebben we zo vaak al geschiedenissen over hem gehoord en preken over hem beluisterd, geef ons oren die het opnieuw mogen horen en misschien wel als nieuw mogen horen. Als we tot u gebracht moeten worden, omdat we nog nooit eerder werkelijk geestelijk tot u kwamen, Heere, trek ons dan met die koorden van liefde, met die koorden van genade. En als uw naam nog niet eerder over onze lippen kwam om u te belijden, wil dat dan vanmiddag geven. De moed daarvoor om dat te doen, maar ook de kennis van u om dat te kunnen doen. En dan niet maar alleen voor het eerst, maar wilt u deze dingen ook opnieuw en verdiept werken in de harten en levens van uw kinderen. Heere, wil het evangelie laten klinken en wil door uw geest uw Zoon in ons midden verheerlijken. Dat onze gemeente en ook de gasten die deze middag in ons midden zijn, opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof, of dat allerheiligst geloof voor het eerst in hun hart gewerkt krijgen. Heere, wij bidden of u de gemeente wil opbouwen in geloof, hoop en liefde. Dat de liefde Gods uitgestort wordt in onze harten, maar dan ook zo in onze gemeente, dat u ons samen bindt aan u, Heer Jezus. En we bidden het des te meer als er zoveel berichten zijn van zorgen. Zorgen in gemeenten, ook om ons heen. Zorgen in kerkverbanden, waartoe we ook zelf behoren. Heren, we leggen het voor u neer. Als we het vanmorgen genoemd hebben, de puinhopen van het kerkelijk Nederland. Heren, dan zijn we er ook debet aan. En dan is het enkel genade als u ons nog als gemeente bijeenhoudt en bewaart bij uw woord. Maar we bidden daar dan ook om. Heren, blijf dat doen. Houd ons dicht bij u. Maak ons getrouw aan uw woord. Dat we ervoor buigen in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeentelijke leven, in ons ambtelijke werk. Wij bidden, bouw en vermeerder en breid uw koninkrijk uit, wereldwijd. En zegen daartoe allen die u geroepen hebt en die uitgezonden werden om in uw koninkrijk te werken. Het zij in de verkondiging van het evangelie, het zij in de diaconale dienstverlening. Laat met woord en daad uw koninkrijk over het rond van deze wereld uitgebreid en opgebouwd mogen worden. In verschillende culturen, in verschillende werelddelen, in verschillende situaties van landen. Vervolging, verdrukking, en hoe het ook kan zijn. Wij bidden voor uw volk Israël. En wij vragen of u ook in die regio vrede wil schenken, de strijd wil laten beëindigen. Wij bidden voor hen die door die strijd getroffen worden, aan beide zijden. Het verdriet en het leed en de rouw dat dat veroorzaakt. Heere, wilt u vrede, uw vrede schenken. Denk aan uw verbond en aan uw belofte. En wil die belofte in Christus vervuld ook zo over het rond van de aarde laten gaan, dat ook dat oude bondsvolk, waaruit uw zaligmaker is voortgekomen, hem mag erkennen als de beloofde Messias. Wij bidden u voor hen die macht hebben om te regeren, die op hoge plaatsen zijn gezet. We bidden voor burgemeester en wethouders. We bidden voor het provinciale bestuur, voor ons landelijke bestuur, de regering, ons vorstenhuis, wereldleiders, allen heren die macht hebben om te regeren. Wilt u ze wijsheid van boven geven? En wilt u hen gebruiken, zodat de kerk ook kan gedijen in een bestuur en onder een bestuur en onder een regering die daar ruimte voor geeft. Wij bidden voor de synode die nog zich voorbereidt op de eerste vergaderweek. Alle die in commissies zitting hebben en die rapporten moeten bestuderen en beoordelen en voorstellen moeten doen, besluiten moeten gaan nemen straks. Leid ze door uw geest en maak ieder afzonderlijk synodelid ook steeds getrouw aan uw woord en getuigenis. Wij bidden, heren, voor alle die op deze dag werken van barmhartigheid verrichten. Mensen in de zorg, artsen en verpleegkundigen, of die op een andere wijze in die publieke sector werkzaam zijn om voor anderen veiligheid of redding te verzorgen. Geef daartoe alles wat nodig is en wilt u ze ook gebruiken tot het welzijn van de naaste. Als we er vanmiddag ook van horen hoe u als de grote heelmeester zieken geneest, heren, dan dragen we ook de hele medische sector aan u op, het verzorgend personeel. We denken aan hen die in verzorgingshuizen verblijven, die daar als het ware zitten en er niet uit kunnen, die intensieve zorg nodig hebben. We denken aan onze ouderen en we dragen ze aan u op. Bij het klimmen van de jaren kunnen ook de gezondheidszorgen zo toenemen. Heren, wilt u hen nabij zijn, voor hen zorgen, dat ze op u mogen zien. En dat ze het ook door de verkondiging van deze middag het mogen weten dat u de geneesheer bent die van onze diepste kwaal geneest, zodat er straks een tijd zal zijn waarin niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Heren, wij bidden u al deze dingen omdat wij u belijden als degene die alle macht hebt in hemel en op aarde. En daarom, heren, zijn onze ogen op u. En wij bidden u of u ook ons genadig wil zijn. Geef ons deze middag lege handen die zich opheffen naar u, om het ook alleen van u te verwachten en van u te mogen ontvangen. Zo zoeken we uw aangezicht, dankend om wie u bent, die trouw houdende God die aan zijn verbond en belofte gedenkt. Doe het ook deze middag. Zo bidden we u op grond van dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons, omdat Hij aan uw rechterhand is en altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. Om Jezus wil. Amen. Uit de zesde psalm willen we samen zingen het tweede en het negende vers, ter inleiding op de prediking. Psalm 6, vers 2 en vers 9. Straks na het amen van de prediking willen we het 17e vers van Psalm 31 zingen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Dus Psalm 31, het 17e vers. Krijgt gelegenheid ook om uw gaven dan te geven aan de Heer en zijn dienst. Eerste rondgang voor de kerk, tweede voor deputaatschap, onderlinge bijstand en advies. Extra collecte voor de kerk, dat is de derde. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onze adoptiekinderen. De tekst voor deze middag vindt u in de tweede schriftlezing, Lucas 8, het 44ste vers en vers 47. 44, waar gezegd wordt van achteren tot hem komende raakte zij de zoom van zijn kleed aan. En terstond stelpte de vloed van haar bloed. En de vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam, bevende. En voor hem neervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Geliefde gemeente, de geschiedenis uit Lucas 8... Je hebt soms van die geschiedenissen waarin zo duidelijk zichtbaar wordt wat nou de opdracht van de Heer Jezus was. Wat het doel was waartoe hij op aarde kwam. En waarin de liefde en de macht van de Zoon van God zichtbaar worden. Nou, Lucas 8 is zo'n geschiedenis. Een geschiedenis waarin je ziet hoe bereidwillig de Heere Jezus is. En dat het doel van zijn komst naar deze aarde was om de wet van zijn vader te houden, te vervullen. En om de veroordeling die de wet op zondaren heeft, de vloek van de wet, op zich te nemen. Ook die wetten die tegen een mens zeggen, je bent onrein. Ook die wetten van Mozes, die God aan Mozes gaf, waardoor mensen vanwege hun onreinheid niet konden komen in de gemeenschap met God. In de tabernakel of in de tempel, zichzelf niet mochten begeven onder mensen. En de geschiedenis uit Lucas 8 is een geschiedenis waarin ook zo nadrukkelijk zichtbaar wordt dat de Heer Jezus ten alle tijden bereid is om iemand die hem nodig heeft te helpen. Dat hij bereid is, in welke omstandigheden het ook plaatsvinden, een mens te behouden. Een geschiedenis waarin we op geen enkele wijze ook maar iets lezen dat hij iemand afwijst, dat hij iemand terugwijst, dat hij iemand tegen iemand zegt, ja, dit kan zo niet, maar dat hij gekomen is om te zoeken en te behouden dat wat verloren ligt. De geschiedenis van de genezing van de bloedvloeiende vrouw, zoals we het kunnen noemen. En dan zouden we deze middag heel veel aandacht kunnen richten op die vrouw. Op haar geloof, op haar handelingen. En we kunnen er ook niet aan ontkomen om daar iets over te zeggen vanmiddag. Maar het gaat ten diepste in deze geschiedenis niet om die vrouw, maar om wat Christus doet. En zo moeten we eigenlijk altijd wonderen maar lezen of geschiedenissen over de Heer Jezus. Er zijn altijd mensen bij betrokken en die doen dingen en die zeggen dingen, die vragen dingen. Maar dan moet u de focus niet leggen op die mensen en wat zij doen. Maar dan moet u in die geschiedenis steeds zoeken, wat doet Jezus hier nu? En zo willen we deze middag ook luisteren naar de verkondiging van Christus. En van zijn geest die werkt in een onreine. Het thema voor de preek is ook zo. Het werk van Gods geest in een onreine. Hoe gaat dat dan? Kijk, die vrouw doet verschillende handelingen en die heeft ook allerlei dingen overdacht. Dat wordt ons ook meegedeeld. En ook nog in andere evangelisten die deze geschiedenis ook beschrijven. Marcus en Matthäus. Maar hoe gaat dat dan als de geest gaat werken in een onrein mens? Nou, dat begint dat hij van Christus laat horen. De geest laat van Christus horen. En hij laat tot Christus komen. En hij laat Christus belijden. Die drie gedachten deze middag. Het werk van Gods geest in een onreine. De geest laat haar van Christus horen. De geest laat haar tot Christus komen. En de geest laat haar Christus belijden. Wie is deze vrouw? We krijgen geen naam. We horen alleen maar dat ze al 12 jaar ziek is. 12 jaar lang de vloed van bloed gehad heeft. En dat is een ernstige ziekte geweest. Dat is een ziekte geweest waarbij ze eigenlijk langzaam stierf. Langzaam vloeide dat leven uit haar weg. En in deze geschiedenis kruisen twee lijnen elkaar. Op het moment dat dat dochtertje van Jairus geboren wordt, nieuw leven, krijgt zij die dodelijke ziekte. En op het moment dat zij genezen wordt, sterft het dochtertje van Jairus. Maar in die beide situaties, want dat dochtertje van Jairus, dat wordt straks weer opgewekt, is Christus de centrale persoon die redt en geneest en behoudt. Deze vrouw was dus levensbedreigend ziek. En als ons doopsformulier zegt dat ons aardse leven niet anders is dan een gestadige dood, een langzaam afsterven, dan gold dat voor deze vrouw ook heel letterlijk. Langzaamaan sterft ze en er is geen genezing voor haar ziekte te vinden. Ze heeft het wel geprobeerd, zeker, ze heeft het geprobeerd. Ze heeft overal gezocht, dokters nagelopen. En bij die beroemde dokter is ze op consult geweest, op het spreekuur geweest, en die heeft gezegd, ik heb een nieuwe behandeling en je moet deze medicijnen gebruiken. Kost wel wat. Maar goed, de gezondheid was voor haar ook kostbaar. Maar de kuur hielp niet. En zo stel ik me dan maar even voor dat ze nog best wel contact heeft gehad met vriendinnen. En een vriendin die is bij haar langsgekomen en heeft haar gezegd, ik heb iets anders gehoord. Daar en daar woont ook nog een dokter. Die weet misschien wel raad. Je moet daar eens op consult gaan. En ze heeft het gedaan. En die dokter had weer een paar andere middelen. En het kostte wel geld. Maar ze had het en ze kon het eraan besteden. Maar ze genas niet. En toen is ze weer bij een andere geneesheer geweest die haar weer iets anders voorschreef. En ook dat heeft ze ingenomen en ook die kuur heeft ze gedaan. En het hielp allemaal niks. En op allerlei manieren heeft ze gezocht naar genezing voor haar ziekte, maar er was niets aan te doen. Totdat er uiteindelijk geen dokter meer in de omgeving was of in het land was dat kon zeggen, ik weet nog wel iets. Ze kreeg dat verschrikkelijke bericht, we kunnen niks meer voor u doen. En ze was er niks mee opgeschoten. Sterker nog, het was nog veel eer erger geworden. De ziekte was alleen maar toegenomen, zeggen de andere evangelisten. Ze is zwakker geworden. De behandelingen hebben haar uitgeput en uiteindelijk heeft ze alles wat ze had eraan ten koste gelegd, al haar bezittingen. Ja, ze moest toch weer die medicijnen ook betalen. Nou ja, dan maar dit verkocht en met dat geld dan maar die medicijnen weer betaald. Totdat ze uiteindelijk niks meer over had. Ten einde raad. Iets is nog wel overgebleven en dat is haar wil om te leven. Haar wil om gezond te worden. De hoop op genezing. Want ja, je kan natuurlijk ernstig verlangen naar genezing en naar gezondheid van je lichaam. En een mens is ook geschapen om te leven en niet om door een ziekte gesloopt te worden. Maar bij deze vrouw zit er nog iets diepers bij. Het is voor haar niet alleen maar een zaak van leven en dood. Het is voor haar ook een zaak van rein of onrein. Want als u Leviticus 25 erop naleest, vanaf vers 19, die drie versen die daar staan, dan ziet u dat ze door de wet onrein wordt verklaard. En dat betekent, ze mag niet komen in de gemeenschap met andere mensen. Ze mag geen andere mensen aanraken, want dan worden die mensen ook onrein. Ze kan niet in het forum van de tabernakel of de tempel komen, want ze is onrein. En het hield nooit op bij haar, die onreinheid. Dus er was nooit een moment dat ze een offer kon brengen om die onreinheid te verzoenen. Ze bleef onrein. En dat was inderdaad wat in haar hart ook was en in haar gedachten ook was. Als u de andere evangelisten er nog thuis eens op naleest, die deze geschiedenis ook beschrijven, dan denkt ze daarover na, dat ik behouden mag worden. En al 12 jaar lang vloeide het leven uit haar weg en ze had er alles aan gedaan en ze nam haar kwaal serieus. Al was het dan een kwaal die van buiten niet direct te zien was en had ze dat heel goed verborgen kunnen houden voor andere mensen. Ze wilde niet doen alsof. Maar ze was ijverig op zoek gegaan naar een middel om gereinigd te kunnen worden. Om in de mogelijkheid gesteld te worden weer tot God te naderen. Ze neemt dat serieus. Het laat haar niet onverschillig dat de wet haar onrein noemt. Ze heeft niet gedacht, nou ja, van de buitenkant is dat toch niet te zien. Laat het er maar bij. Ze heeft niet gedacht, als ik er nou niet aan probeer te denken, als ik nou maar doe alsof het er niet is, dan kan ik wel verder leven. Het heeft haar uiteindelijk ook niet gebracht tot de gedachte, er is voor mij geen genezing mogelijk, voor iedere ander wel, maar voor mij is er geen hoop meer. Ze wachtte ook niet rustig af dan maar wat er komen zou, het zal mijn tijd wel duren. Ze neemt het uiterst serieus dat ze ook een onreine is. Nu moet ik wel even een lijn trekken naar ons vandaag, gemeente, want deze geschiedenissen worden ons niet alleen maar verkondigd om ons een, nou ja, even plat gezegd, een mooi verhaal aan te bieden, om eens te laten zien hoe dat dan bij sommige mensen gaat. Gods woord is ook een spiegel voor ons allemaal. En als de wet mensen onrein noemt, dan heeft dat ook een geestelijke betekenis. En dan wordt het in de Bijbel ook door middel van heel concrete voorbeelden, als het ware als een plaatje getoond, zodat we er een idee bij krijgen en er zicht op krijgen. Maar de zaak waar het om gaat is dat wij van nature allemaal niet in de gemeenschap met God kunnen komen. Hij woont in een ontoegankelijk licht voor ons. En tussen hem en ons zit er iets wat scheiding maakt, dat ons onrein maakt, de zonde. En dan zijn we misschien niet lichamelijk ziek als we hier vanmiddag zitten of thuis deze dienst meebeleven, maar de wet noemt ons allen vanwege onze zonde onrein. En wij kunnen het koninkrijk van God, wij kunnen in de gemeenschap met God niet komen, tenzij er iets verandert. Tenzij wij opnieuw geboren worden, gereinigd worden. En dan de vraag, hoeveel nemen dat serieus? Of maar heel persoonlijk, neem jij dat serieus? Als Gods wet ons onrein noemt. Of bent u zo iemand die naar de dokter kan gaan om de uitslag van een röntgenfoto te horen en die dokter zegt, ja, we hebben op die röntgenfoto wel iets gezien wat we niet vertrouwen. En dat u dan zegt, ja, als ik in de spiegel kijk, zie ik helemaal niks. En ik voel niks. Nou, het zal wel hoor. Ik laat het voor wat het is. Of neemt u dan het bericht van de arts serieus, die zegt, ja, wij moeten daar toch een behandeling starten. Aan de buitenkant nog niks te zien en u voelt misschien nog niks, maar als we er niks aan doen, dan wordt het uw dood. Als de Heere nu zegt, is onrein. Zeg je dan, nou ja, aan de buitenkant ziet het er allemaal nog best wel netjes uit. Het zal wel. En als de Heere nu zegt, de zonde die in je hart zit, maakt je onrein en dat wordt uiteindelijk je dood. Nemen we dat getuigenis van Gods woord dan serieus? We zijn toch niet van die fariseeën die dan zeggen, als zij staan af te wassen, dat ze de bekers pakken en ze wassen de buitenkant en nou, die is ook klaar. En de volgende alleen de buitenkant en ook klaar. Dat zei de Heer Jezus tegen de fariseeën. Jullie wassen alleen de buitenkant van de beker, maar van binnen zit het vuil nog. Je doet aan de buitenkant allemaal dingen waardoor het heel wat lijkt, maar de binnenkant is nog onrein. Dan is deze geschiedenis ook een geschiedenis die ons wakker wil roepen in de zin zoals Paulus dat doet in zijn brief. Ontwaakt, gij die slaapt. Sta op uit de dood en dat Christus over u zal lichten. Want door straks de kerk hier uit te gaan en te doen alsof je het niet gehoord hebt, dat je hart onrein is en dat je zo met zo'n hart het koninkrijk van God niet binnen kunt gaan, en je zomaar weer de week ingaat, dan woekert de onreinheid alleen maar verder. Laat het woord je wakker worden, hoe oud je dan ook bent of hoe jong je nog bent. Misschien is er wel iemand die zegt, ja, ik heb dit wel ontdekt en ik weet het ook wel dat het zo is, maar ik weet niet of er voor mij hoop is. Ik worstel hier al jaren mee. Is er hoop voor mij? Is er genezing voor mij? Kan het eigenlijk nog wel? Nou, hier heb u zo'n geschiedenis die aan alle kanten die vraag wil beantwoorden. Of er genezing mogelijk is voor mensen met een onrein hart. En dat de Heer Jezus bereid is... om zelfs dat kleinste geloof dat tot hem komt te beantwoorden met zijn kracht. Ik kan soms wel eens moedeloos worden, maar de Geest laat nooit wanhopen. Dat is wat hier trouwens bij deze vrouw ook gebeurt. Je zou zo, als je de eerste versen zo leest, denken, nou ja, die vrouw moet toch wanhopig zijn geworden. Ze heeft allerlei dokters nagelopen, geen één had er genezing voor haar kunnen bewerken. Ze is al haar bezittingen eraan kwijtgeraakt. Wat nu nog? Nou, ik stel me maar zo voor, gemeente, dat er ook nog weer eens een vriendin langskwam en die zei, moet je nou eens horen. Moet je nou eens horen. Ik was bij het meer van Galilea. En daar hadden we geluisterd naar die man, Jezus van Nazareth. En toen die klaar was, liepen we met hem mee. En toen kwam er ineens een Melaatse man aan. En die viel voor hem neer en die zei, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En weet je wat er gebeurde? Jezus raakte hem aan. En hij werd genezen. Je zou eens naar Jezus moeten gaan. Zo'n simpel, eenvoudig getuigenis kan wel eens werkmateriaal voor de geest zijn, wist u dat? Zo'n eenvoudige opmerking. Je moest eens naar Jezus gaan. Dat is werk van de geest, want de geest laat mensen van Christus horen. Ja, de geest overtuigt van zonde. En hij laat onreinheid aan het licht komen. En hij zorgt ervoor dat een mens geen vergoelijkingen maar meer gaat bedenken. Dat je denkt van nou het valt wel mee. Nee, dat je ook laat gezeggen door het evangelie. Dat is ook werk van de geest. Maar dat doet de geest met een bedoeling om je van Christus te laten horen. Wie hij is in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn liefde, in zijn bereidwilligheid. Want de geest wil niets liever dan dat zondaren door tot Christus komen. En door hem gered worden, want het is de geest van Christus. Ik ben niet gekomen om te verderven, zegt Jezus. Ik ben gekomen om te zoeken en te behouden dat wat verloren is. Dan is de geest van Christus ook een geest die niet anders wil dan harten van mensen overtuigen dat ze Christus nodig hebben. En dat ze bij Christus terecht kunnen. Dat moet dat geweest zijn voor die vrouw, gemeente. Moet je eens proberen in te denken. Ze heeft nauwelijks meer een stoel om te zitten in haar huis. Alles verkocht. Het heeft niks geholpen. Ze zit daar in haar onreinheid. En dan komt dat bericht, je zou eens bij Jezus moeten zijn. Want hij geneest een melaatse. Ja, ja, zegt een andere vriendin. Ik was erbij toen die Bartimeus genas. Die blinde. Ja, ik heb nog lammen zien lopen. Die werden tot hem gebracht en hij genas ze. Als al haar mogelijkheden op zijn. Als aan haar kant alles afgesneden wordt om zichzelf nog te kunnen genezen en zichzelf nog te kunnen reinigen. Dan komt dat bericht dat Christus reinigt en dat Christus geneest. En dat bericht heeft deze vrouw met oren gehoord. Die ervan ophoorde. Die heeft net dat bericht gehoord met heel andere oren dan zoveel andere mensen. Dit is evangelie voor haar. Dit is een boodschap die over haar gaat. Dit is wat met haar leven en haar situatie te maken heeft. Deze Jezus, die moet voor haar ook dingen gaan doen. Ze moet bij hem zijn. Want bij hem is het herstel. Ze gelooft dat bericht. Ze gelooft dat evangelie. Ze vestigt haar hoop erop. Ze gaat er naar handelen. Dat is werk van de geest. Als de geest Christus verkondigt als de weg, de waarheid en het leven. Dan is het de bedoeling van de geest dat we die waarheid ook gaan gehoorzamen. Op die weg ons gaan begeven. En het leven mogen vinden. Dan laait de hoop bij die vrouw weer op. Als een melaatse genezen en gereinigd kan worden, dan ook ik. Ze gelooft niet alleen de tekenen die gedaan zijn. Ze gelooft niet alleen de macht die Christus heeft. Ze gelooft het bericht van de Heer Jezus. Dat hij reinigen kan. Ze gelooft wie hij is. En dan moet ik met hem in contact komen. Hij kan de deur weer openen naar de gemeenschap met God. Hij kan haar er weer voor zorgen dat ze de voorhof van de tempel weer kan betreden. Hij kan ervoor zorgen dat zij weer in de gemeenschap van de synagoge kan komen. Christus betekent voor haar behoud. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken. Zo zal ik gezond worden. En in de grondtekst staat eigenlijk het woord behouden worden. Zo verkondigt de Heilige Geest in haar uitzichtloze situatie de Heer Jezus. En dat is vandaag niet anders. Dan trek ik de lijn maar weer door naar vandaag. De evangelieverkondiging heeft geen andere inhoud dan toen. Christus is de enige die behoudt aan alle onreinen vanmiddag. Christus reinigt. Aan alle zondaars. Christus bloed vergeeft. Aan alle die in zonde gevangen zitten. Christus bevrijdt. Aan alle die God kwijt zijn. Christus is de weg terug tot de Vader. Aan alle onrechtvaardigen. Christus is het die rechtvaardigt. Aan alle onheiligen, Christus heiligt. Christus alleen is uw behoud, alleen uw leven. Buiten Christus is er geen leven en geen behoud. Alleen in de Heer Jezus Christus. Met wat voor oren hoor je dat? Met oren die eigenlijk zeggen, ja, dat wist ik al. Dat had ik al lang gehoord. Of hoor je er vanmiddag nou van op een manier zoals die vrouw dat moet gehoord hebben? Dit is wat ik nodig heb. Dit gaat over mij. Onrein, onheilig, onrechtvaardig, zondig. Geen leven in mezelf. Dit is het bericht wat ik nodig heb voor mijn ziel. Zoveel mensen hebben die boodschap ook in de tijd van de Heer Jezus gehoord. Maar zoveel hebben die boodschap niet begrepen dat het persoonlijk aan hen gericht was. Dat het geadresseerd was aan een ieder die het hoorde. Zoveel mensen die met die bergreden mee, na die bergreden meeliepen met de Heer Jezus. Ze wilden nog wel eens wat horen, ze wilden nog wel eens wat meer zien. Er was maar één meelaatse die naar hem toe kwam en voor hem neerviel. Zoveel die er genoeg aan hebben om het te horen, maar die door de boodschap niet bewogen worden om in contact met hem te komen. Hoe is het vanmiddag hier? Hoe is dat vanmiddag hier? Zitten hier mensen die straks dat antwoord geven? Ja, u vraagt wie heeft me aangeraakt, maar ja, nee, ik niet. Ja, ik ben wel in aanraking met u gekomen omdat u verkondigd werd, maar ik heb u niet aangeraakt. Bij een van de andere evangelisten staat, en als zij het alle missaakten, als ze het allemaal ontkenden, als de Heer Jezus vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Nee, ik niet. Dat is toch hopelijk niet het antwoord straks aan het eind van de dienst, aan het eind van de preek. Heb u hem aangeraakt? Nee, ik niet. Zo dicht bij de heiland. Hij onder ons door middel van de prediking. En dan dat antwoord wat zo verschrikkelijk ten diepste is. Ze alle ontkenden het. Nee, wij hebben u niet aangeraakt. Nee, we hebben zelfs niet de zoom van uw kleed aangeraakt. Zelfs niet die hemelsblauwe draad die daar doorheen geweven is. Zelfs niet het kwastje wat aan een van die hoeken van dat kleed hangt. Voor die vrouw was het niet genoeg om het alleen maar te horen. Ze moest naar hem toe. En naar hem toe gaan was niet alleen maar voldoende voor haar. Ze moest hem aanraken. De Heilige Geest gaat haar naar Christus toetrekken. Omdat ze gelooft dat bericht van Christus. En weet je wat nou het wonderlijke is? Als de Geest een mens tot Christus gaat trekken, dan gaat hij tegen de wet in naar Christus toe. Die wet zegt, vrouw, je moet in huis blijven. Je mag niet onder de mensen je begeven. Zorg ervoor dat je niemand anders aanraakt, want dan worden er meer mensen onrein. Maar als ze hoort dat Christus haar enige behoud is, dan gaat ze dwars daardoorheen naar hem toe. Dan heeft ze de wet tegen. Maar ze kan niet meer zonder Christus. Waarom niet? Omdat ze de zoom van zijn kleed wil aanraken. En dat zegt wat. Je leest er zomaar overheen. Maar daarom hebben we ook dat gedeelte uit Numeri gelezen. Nee, die vrouw had niet het idee, als ik zijn kleed aanraak, dan is dat een of ander magisch kleed en dan gebeuren er bijzondere, miraculeuze dingen. Nee, heel gericht, als ik de zoom van zijn kleed mocht aanraken. Want ze weet dat aan die zoom iets hangt, iets geweven is. In opdracht van God, een hemelsblauwe draad met op de vier hoeken een kwastje eraan gehangen. Zodat die Jood bij iedere stap, die Israëliet, bij iedere stap die hij zette, eraan herinnerd werd om de wet van God te houden en te doen. En de wet veroordeelt mij. Maar hij draagt het teken aan zijn kleed van de wetsvervulling. Ik moet bij Christus zijn dat Hij voor mij de wet gaat vervullen. Dat Hij mijn onreinheid over gaat nemen en mij gaat reinigen. Dat ik de zoom van zijn kleed mag aanraken. Die wet zei tegen die vrouw, je bent onrein. Maar zij gelooft het. Christus is degene die komt om de wet te vervullen. Die komt waarvan Jesaja heeft geprofeteerd. Onze krankheden heeft Hij op zich genomen. In zijn striemen is ons genezing geworden. De wet die zegt tegen die vrouw, je hebt geen gemeenschap met God. Het is onmogelijk. Dat is de wet die Hij komt vervullen bij iedere stap die Hij op deze aarde heeft gezet. Want de Zoon des Mens is gekomen om de wil van zijn Vader te doen. En daarvan hangt ook, Hij is ons in alles gelijk geworden. Ook in die dingen dat Hij het teken van die wetsvervulling aan zijn kleed draagt. En daar ziet u iets van de kracht van dat ware geloof. Al is er nog heel veel op dat geloof aan te merken van deze vrouw hoor. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar dat is de kracht van dat ware geloof. Dat kleine mosterdzaadje dat begint te ontkiemen en dwars door alles heen groeit. Als die heilige wet mij veroordeelt als een onreine, ook vanmiddag, dan is het de hand van het geloof die zich gaat uitstrekken naar Christus. Om hem aan te raken, dat contact te hebben met hem die de wet vervult. Zo brengt de Heilige Geest uitgedokterde onreine mensen bij Christus. Zo brengt hij ze op de knieën. Want in die tijd werden er lange gewaden gedragen en die kwastjes die hingen bijna tot op de grond. En als je hem aan wil raken, moet je bukken. Door de knieën, indien ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, zo zal ik gezond worden. Zo brengt de Geest die vrouw bij Christus. En eigenlijk weet u, het zou nog omgekeerd gezegd moeten worden. Want Christus was eerst aan de overkant van het meer. En hij zegt dan tegen zijn discipelen, we moeten terug. Waarom? Waarom moest hij nou terug? Omdat die vrouw dat bericht had gehoord, je moet bij Jezus zijn. En dan wil Jezus in de buurt komen van die vrouw, zodat ze tot hem kan komen. Dan is God altijd de eerste. Dan is Hij altijd de eerste die tot ons komt. Vanmiddag. Ja, u bent hier gekomen, jij bent hier gekomen. Misschien wel uit een goede gewoonte opnieuw. Maar Hij was hier al. Hij komt terug, ook 's middags met zijn woord, omdat Hij in de nabijheid wil zijn om, waarom? Om aangeraakt te worden door onreinen. Om zich te laten aanraken door een jongere of een oudere die hem nodig krijgt. Omdat hij overtuigd is geworden, ik heb de wet tegen, maar hij vervult de wet. Ja, dan laat die vrouw zich door niets of niemand tegenhouden, zoals ik zei. Ze drinkt er doorheen. En als ze vlak bij hem gekomen is, dan bukt ze en dan raakt ze de zoom van zijn kleed aan en ze wordt terstond genezen. Zo anders is de Heer Jezus. Zo anders dan die dokters die ze bezocht heeft. Die zeiden, ik heb niks ten nadele van dokters, dat begrijpt u. Een zegen dat ze er zijn. En helemaal als God hun behandeling zegent. Maar zo anders bij de Heer Jezus. Die zegt niet, nou hier heb je een kuur. Die moet je een maand innemen en dan kan het zijn dat het iets beter gaat. Nee. Christus is geen zaligmaker die zegt, nou je bent nu bij me gekomen, je hebt verteld, je hebt me aangeraakt. Nu zal ik je een beetje beter maken. Nu zal ik je een beetje genezen. Nu zal ik een beetje vergeven. En dan moet je maar een tijdje doorgaan en misschien wordt het nog iets beter. Nee, Hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren mensen. En dat moeten we leren, Hem te laten zijn wie Hij is. Een volkomen zaligmaker. voor een volkomen verloren mens als ik ben. En het was zo eenvoudig eigenlijk. Inderdaad, geen moeilijke voorschriften, geen medicijnen met allerlei bijwerkingen. Een hand en een kniebuiging. Aanraken. En het was precies zoals het gezegd was tegen haar. Hij geneest. Hij reinigt. En ze had er geen penning voor hoeven betalen. Op het moment dat ze zich in dat geloof toevertrouwt aan Christus en de hand uitstrekt om hem aan te raken, werd ze genezen. Zo eenvoudig. Zo eenvoudig. En waarom is het dan toch zo moeilijk vaak? Ja, je moet maar aan het eind van je Latijn gekomen zijn met jezelf. Dat is geen weg die we graag gaan, toch, gemeente? Je lege hand uitstrekken, dat is niet graag wat we doen. Dat zit zo in onze vezels. Zeg me wat ik doen moet. Geef me wat instrumenten, dan ga ik aan de slag. Maar nu alleen je lege bedelaarshand ophouden in totale afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat is voor die oude mens het moeilijkste wat er is. Onmogelijk. Dat is werk van de geest. Wat je zo nodig hebt. Die onze handen neemt en ze leeg maakt. En dat we ze gaan uitstrekken. Hoe? Door ons Christus te laten zien. Opnieuw. En in hem te laten zien wie hij is. In zijn barmhartigheid, in zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn vergeving, in zijn gerechtigheid. Als je op Christus gaat zien, en hem in de ogen gaat kijken, dan strekt de hand van het geloof zich uit om dat contact met hem te mogen ontvangen. Dan breekt het verzet. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dan breekt uiteindelijk je verzet. Als je in de ogen van Christus kijkt, dan hoef je niet meer op de been te blijven staan. Dan hoef je niet meer een groot mens te wezen. Dan ga je door de knieën. Dat ik hem mag aanraken. Hebben we dat verzet opgegeven? Hebben we de stramme knieën al een keer gebogen voor hem? Anders dan meelopers die wel horen en die wel dingen weten en die wel dingen kunnen zeggen, maar die nog nooit aan zijn voeten gelegen hebben. Hoeveel medicijnmannen wil je nog nalopen? Voordat je je hand gaat uitstrekken om de zoom van zijn kleed aan te raken. Als de Heere nou tegen je zegt, je hebt echt waar, je hebt een onrein hart en zo kan je het koninkrijk niet ingaan, maar ik reinig van alle zonden door mijn bloed. Luister straks daar buiten op het plein niet naar dokter Onverschilligheid. Want die zegt zometeen gelijk tegen je, te veel over nadenken hoor. Er is zo'n drukke week die voor je ligt en een nieuwe studie gaat beginnen en allerlei andere zaken heb je nog mee bezig. Laat dit maar even liggen. Zo erg is het niet met je. En als je buiten op het plein dokter Onverschilligheid ontloopt, ren dan ook weg voor dokter Plezier. Die zegt, joh, eerst nog even wat andere leuke dingen doen joh. Er is nog zoveel te beleven en je gaat nog zoveel beleven. Laat dit maar eventjes liggen. Tuurlijk, die dominee heeft vast wel gelijk, maar er komt wel. Eerst nog even wat plezier. En pas op dat u niet dokter Vroomheid in de armen loopt. Die staat u ook op te wachten. Joh, dat was wel een ernstige prediking vanmiddag, maar je bent een trouw gemeentelid. En je doet best wel veel voor de kerk en je zet je in voor de kerk. Komt wel goed. Bovendien ben je gedoopt. U moet hier uw hand uitstrekken. Heden zo gij zijn stem hoort. En wat zegt zijn stem? Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ik zal u vrede voor uw ziel geven. Hoe groot moet mijn hand zijn om hem aan te raken, dominee? Weet u, ik denk dat ik het wel eens eerder gezegd heb, maar een kinderhandje, als die Christus aanraakt, raakt de hele Christus aan. En die volwassen man met zijn kolenschoppen, die Christus aanraakt, raakt de hele Christus aan. Hoe groot moet het geloof wezen? Het moet zo groot zijn dat het echt is. Het moet zo klein zijn dat het waar is. Dat geloof dat zegt Christus, kan ik niet missen. Kijk, ik zei net, dat geloof bij die vrouw, daar kan je ook nog best wel wat op aanmerken hoor. Zij had net als die Melaatse recht toe, recht aan voor hem mogen komen om hem te benaderen en te zeggen, Heere, ik heb dit allemaal geprobeerd, maar ik ben aan het einde van mijn kunnen. Wilt u het doen? Maar ze durfden het niet. Toch kon ze hem niet missen. En ze probeert ook straks weer stilletjes weg te komen, want ze heeft hem stilletjes aangeraakt en ze denkt, nou nu ga ik ook maar weer stilletjes weg. Misschien was het toch niet dat ik het mocht, maar nee, zegt de Heer Jezus, wat is er gebeurd? Ze mocht hem belijden, ze gaat hem ook belijden. Dat zegt ons gemeente, dat geloof geen perfect geloof is. Wie zou overigens perfect geloof hebben? Hij is de voleinder van het geloof, ook nog eens. En dat geeft soms ook zo'n rust. Als je niet kan geloven, of als je bestreden wordt in je geloof, of dat het aangevochten wordt, of dat je twijfels hebt. Maar als de hand zich uitstrekt naar hem, dan is hij ook nog eens een keer de voleinder van het geloof. Als het maar oprecht is, met vrijmoedigheid. En al heb ik er geen recht op, en dan zegt de wet me dat hoort 10 keer. Hij is de vervulling van de wet. En al besef ik dat ik het niet waard ben. Hij is een geneesheer die het schenkt uit genade. Strek uw hand uit voordat u hier vandaan gaat. Want u moet behouden worden. En het wonder in deze geschiedenis is ook nog eens een keer dat als wij met een onreine hand hem aanraken, hij er niet onrein van wordt, maar hij ons zijn reinheid schenkt. En dat hij op het kruis gaat met onreinheid beladen wordt om zo daarvoor de prijs te gaan betalen. Onze krankheden, ziekte, onreinheid, zonde heeft hij op zich genomen. En wie hem aanraakt in geloof, terstond, geheel en al, omdat hij dat wil. Zo ging het bij deze vrouw. Zo gaat het nog. En ik zei al, die vrouw die dacht, ik kom maar stilletjes weer weg en ongemerkt probeer ik maar weer thuis te komen. Maar ze geloofde dat Christus haar kon genezen, maar ze was er niet helemaal zeker van of hij het ook wilde. Nu heeft ze die genezing gekregen, maar de schuchterheid is er nog steeds. Ze probeert maar weer weg te komen, stilletjes. Maar dat laat de geest niet toe. Als de geest werkt in een mens, dat hij tot Christus, van Christus hoort en naar Christus komt en van Christus ontvangt wat nodig is om zalig te worden en behouden te worden, dan moet hij er ook de eer van krijgen. Dan moet de Zoon ook verheerlijkt worden. Dan moet hij de eer van die genezing ook krijgen. Dan moet zijn naam verkondigd worden. En dan is het tegelijkertijd ook nog eens een keer tot zegen voor die vrouw zelf, dat de Heer Jezus haar terugroept. Wie heeft mij aangeraakt? Ja, zoveel mensen hebben u aangeraakt. Het is druk en de mensen lopen tegen u op. En nee, ik heb bekend dat er kracht van mij is uitgegaan. Er is iets gebeurd. Iemand heeft mij op een andere wijze aangeraakt dan zomaar tegen me aanlopen in de drukte. Iemand heeft mij bewust aangeraakt. Nee, niet om die vrouw daarmee op een voetstuk te gaan plaatsen. En om haar prestaties voor het voetlicht te halen, om haar te laten schitteren. Nee, om zichzelf bekend te maken in die menigte als degene die genadig is. En de wet gaat vervullen voor zondaren. Wie heeft me aangeraakt? Het gaat erom om zijn liefde en genade en bereidwilligheid duidelijk te maken aan de mensen. De heiland kende haar, wist al lang wie die vrouw was. Maar nou moet zij ook hem gaan belijden. Het licht mag niet onder de korenmaat verstopt worden. Wie heeft me aangeraakt? En dan komt ze vrezend en bevend en ze valt voor de Heer Jezus neer en ze vertelt alles wat er gebeurd is. Dan komt het er ook in één keer allemaal uit. Haar ziekte, al die medicijnen die ze gebruikt heeft, al haar overwegingen die ze gehad heeft, hoe ze dat plan bedacht heeft om van achter hem aan te raken, omdat ze geloofde dat hij voor haar behoud kon zorgen. En dan belijdt ze hem te midden van heel dat volk. Voor al die scharen, voor al die mensen die daar staan. En toen heb ik u aangeraakt en nou ben ik terstond genezen. Nee, niet ik heb u aangeraakt. En niet ik heb u aangeraakt. Nee, ik heb u aangeraakt. En weet u wat de zegen is van het werk van de Geest? Als die zo een mens tot Christus brengt en hem zijn naam laat belijden. Ja, je kunt schuchter zijn en je kunt misschien wel bevend dan dat verhaal doen. Maar wat is het antwoord van de Heer Jezus aan deze vrouw? Dochter. Dat is wat. Dat is nog een preek op zich. 12 jaar lang. Je hoort er niet bij. Niet in de gemeenschap met God. Niet behorend tot zijn huisgezin. Want je bent onrein. En nu door Christus. Dochter, kind, door mijn genade en door mijn kracht en door mijn reinigend bloed, kind. En ieder die mijn naam belijdt voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader en voor de engelen in de hemel, dochter. Geen onreine meer, geen buitengeslotene meer. Een kind van God, rein, met witte klederen bekleed. Omdat hij de vloek van de wet ook voor haar op zich nam. Omdat hij heen ging, gebukt onder het kruis. Buiten de stad geleden heeft. Daar het geroepen heeft, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Opdat deze vrouw als dochter binnen mocht gaan. Bij de Vader. Wat de aanraking van een hand, met vrezen en beven, maar gelovig, wie Christus is, veroorzaakt. Ziet u het? En wat dwaas het is, om dat niet te leren doen. Want degene die dat niet leren doen, die krijgen het straks te horen. Ik ken u niet. Ga weg van mij. Ik ken u niet. Dochter. Is er iemand die misschien deze middag in stilte hem heeft aangeraakt? Heel voorzichtig. Niemand die het zag. Maar in de geest hem toch aangeraakt. Dan is het ook de vraag vanmiddag, wie heeft mij aangeraakt? Kom. Belijd mij voor de mensen, getuig er maar van. Het was geen prestatie van jezelf. Het was genade van hem. Zeg het dan maar. Misschien is er iemand die erover nadenkt om de belijdeniscategorisatie te gaan volgen dit seizoen. Nog niet zeker weet, maar heb je hem nou aangeraakt? En als dat de vraag is, wie heeft mij aangeraakt? En je moet vanmiddag zeggen, ja, dat was ik. Kom. Vertel het maar, wie hij is. Vertel het maar wat hij gedaan heeft. Vertel het maar in uw gezin. Vertel het maar tegen je ouders. Vertel het maar tegen je broer of zus die het misschien allemaal helemaal onbelangrijk vindt. En denkt, nou, voor mij hoeft dat nog niet. Vertel het maar aan je vrienden, van je collega's, wie de Heere is. Het gaat niet om je eigen naam, het gaat om zijn naam. En weet en onthoud, misschien is dat ene zinnetje, wat deze vrouw misschien toen gehoord heeft. Je moet bij Jezus zijn. Voor de Heilige Geest het instrument om een nieuw iemand te trekken tot Jezus. Om hem te behouden. En wie hem mocht aanraken in geloof. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Weer dat contact met de Heer Jezus. De zaligmaker. Door het werk van zijn geest. Meer in hem te mogen zien en ontdekken. Ja. Dan begrijp je toch wel iets van die psalmist. Die het dan ook gaat zingen. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dat is de God die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. En zo mag een zondaar door hem gereinigd naar huis. Dochter. Zoon. Wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Laten wij samen de Heere de dank brengen. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U bent al onze eer en aanbidding waard. Want als U, God de Vader, die weg niet had uitgedacht, waardoor onreine gereinigd konden worden en teruggebracht konden worden in uw gemeenschap, dan lagen we nog verloren. En als U, God de Zoon, die weg niet had gebaand en betaald met uw bloed, dan lagen we ook nog verloren. En als U, God de Heilige Geest, ons niet op die weg leidt en brengt, dan werd het van onze kant ook nooit iets. Maar drie enige God, U bent het die zondaren zoekt, die erop uitgaat, ook in de prediking van het evangelie, om onreine tot uw Zoon te trekken. En U gaat erop uit, Heer Jezus, om ze te reinigen. Raak mij aan. Heere, laat ook het getuigenis van deze middag, ja, van heel deze dag, zijn uitwerking mogen hebben in ons leven ten goede. Uw woord zal nooit leeg tot U terugkeren. Het zal altijd wat doen. Maar behoed ons ervoor en bewaar ons ervoor dat het ons zal verharden als we het hier laten liggen en er geen gehoor aan leren geven. Laat het juist mogen zijn dat we U nodig krijgen en de handen leren uitstrekken om U aan te raken. Heere, bewaar ons ervoor, vooral die kwakzalvers die buiten op ons staan te wachten, om het woord weg te nemen, om iets anders ons in te fluisteren, allerlei kuurtjes. Het kan nog wel zus of het kan nog wel zo. Heere, laat uw woord zegen vieren in ons aller hart en leven. We dragen elkaar zo aan u op, ook in de week die voor ons ligt. Als ook het academische jaar weer gaat beginnen, degenen die gaan studeren of verder gaan met hun studie, met hun opleiding. Heere, zegen een ieder. Wil met een ieder zijn die straks misschien alleen thuis komt. Alleengaande, weduwen, weduwnaren. Ontfermt u zich, Heere, en wilt u nabij zijn. Vrede en uw zegen geven. We hebben het allemaal nodig en daarom dragen we elkaar ook aan u op voor de week die voor ons ligt. Behoed en bescherm bij alle werkzaamheden die te doen zijn. Bekwaam ons ertoe. Gebruik ons, Heere, en maak ons bruikbare instrumenten in uw hand. Al was het maar met zo'n zin. Je moet bij Jezus zijn. Gebruik het, Heere, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot het behoud van onreinen. Heb dank voor alles wat u gaf deze dag. Wij hebben het niet verdiend, maar u gaf het om Christus wil. En daarom aan u, drie enige God, alle dank en eer. Hoor ons en aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. 146, het eerste vers, is onze slotzang. Thank you. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.